Hoogste tijd om te beginnen. Dus dat gaan we dan maar doen. De verwoesting van Jericho vinden we beschreven in Jozua 6. Gelukkig stond in mijn Bijbel boven de pericoop de verwoesting van Jericho. Ik zat even te denken welk thema ik het moest geven. Een belegering van Jericho, dat klonk ook weer wat overdreven. Maar laten we eerst het hoofdstuk lezen. Vanaf vers 1 gewoon. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen, 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbezuinen dragen voor de ark, en gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bezuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich, dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hem: draag de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbezuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij: trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters dragen de 7 ramsbezuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bezuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bezuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht. Dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbezuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bezuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Alzo gingen zij eenmaal rond de stad op de 2e dag en zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e male, als de priesters met de bezuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heer verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een band, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als zij met de bezuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bezuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, tot de os, het kleinvee, de ezel en door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, de verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw der hoer en breng die vrouw vandaar uit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur en al wat daarin was, alleen het zilver en het goud, met schades de koper en ijzeren vaten gaven zij tot schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de bode verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tezelfde tijd bezwoer en Jozua zeggende: Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heer met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover. Goedemorgen, Jos.
Goedemorgen.
Ja, ik heb het even afgemaakt.
Nee,
dat is geen probleem.
Kun je
volgens mij
iets
later beginnen? Voor jou,
ja. Komen.
Ik zal jou een speciale link sturen dat het een kwartiertje eerder begint. Dat is misschien ook een idee. Ja, dit is de geschiedenis van de verwoesting van Jericho. Redelijk bekend, denk ik. Voor mij in ieder geval wel, maar ja, ik heb op een goede zondagschool gezeten. Ja, mijn ouders die zijn een huis aan het opruimen. Die gaan voor de achtste keer in evenveel jaren verhuizen. En ja, daar ruim je wel eens wat op. Dus die kwamen een foto tegen en daar stond ik op met mijn zondagsschool. En dat heette Timotheus, de zondagsschool Timotheus. En die foto was genomen voor de basisschool. En de basisschool waar ik op zat stond heel groot op de gevel: school met den Bijbel. Nou, dat... Ja. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dat is vroeger toch wel iets anders. Hè? Maar ja, daar heb ik dus blijkbaar die verhalen wel gehoord. Want ze zitten toch wel redelijk vast in mijn geheugen. En dit is natuurlijk ook wel een van de verhalen die tot de verbeelding spreekt. Het is een tamelijk uitgebreid hoofdstuk. Wij zijn vorige keer hebben we de geschiedenis in Jozua 3 besproken over de doortocht door de Jordaan. Nou, ik zei toen al, ik ga sowieso niet het hele boek Jozua bespreken. Ik heb nu ook wel een gedeelte overgeslagen van Jozua 4, het einde, en Jozua 5. In Jozua 5 gaat het over besnijdenis. Tenminste, dat speelt daar een belangrijke rol. En ja, binnenkort ga ik ook bijbelstudies geven over de Romeinenbrief. En daar is in het begin van de Romeinenbrief, nou, niet alleen in het begin, maar daar speelt de besnijdenis ook nog een grote rol. Dus ik kan me zo voorstellen dat we op zondag een keer een uitstapje maken naar dat onderwerp, om daar eens wat nader op in te zoomen. Want het is wel een mooi onderwerp, er valt veel over te zeggen. En het is ook een steeds terugkerend thema in de schrift, die besnijdenis. Maar ik heb het hoofdstuk al door zitten lezen. En toen kwam ik erachter dat ik vorige keer flink mijn best heb gedaan om uit te leggen wat Gilgal betekent. Het is de plaatsje Gilgal, hè, het volk Israël is door de Jordaan getrokken vanuit Sittim naar Gilgal. En ik heb toen uitgelegd dat het een uitbeelding is van het doorgaan door de dood. En het aankomen in het leven of het nieuwe leven. Hè, waar Gilgal een beeld van is, van wedergeboorte zou je kunnen zeggen. Gilgal betekent zoiets als rollen of omwentelen. Nou, ik zei al, ik heb mijn best gedaan om dat een beetje uit te leggen. Maar toen las ik in hoofdstuk 5, las ik vers 9. Dan pak ik er even bij in de interlineair. In hoofdstuk 5 vers 9, daar staat gewoon uitgelegd wat Gilgal is. Daar staat, verder sprak de Heere tot Jozua. Heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal. Nou, als je geen flauw idee hebt, geen kennis van de Hebreeuwse taal, als je daar niet veel van weet, dan is het een kwestie van begrijpend lezen. Ja. Heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men die plaats Gilgal. Nou, dan weet je, Gilgal moet iets te maken hebben met afwentelen. En dat heb ik vorige keer ook gezegd, het wentelen van bijvoorbeeld de steen bij het graf van de Heer. Dat rollen van die steen, dat wentelen, ja, dat heeft alles met wedergeboorte ook te maken. Hè. Een rondje draaien, om het heel simpel te zeggen, een rondje draaien is Het is telkens een nieuwe cyclus, dus het begint opnieuw. Nou, hier staat in de interlineair ook dat woord rollen. Hey, Yahweh, de Heer zei tot Jozua vandaag, ik rol de smaad van Egypte. Dus, en dat rollen en Gilgal, ja, dat zijn dus woorden die met elkaar overeenkomen. Als ik hier op die woorden klik, dan zie je dat het Gilgal soms ook vertaald wordt met rollend of een rollend wiel. Dat heeft daar dus mee te maken. Een wiel, maar ook een rollende steen, een wentelende steen. Dus dat heeft alles te maken met wedergeboorte, om het dan maar in één woord samen te vatten. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat Gilgal in het boek Jozua eigenlijk de uitvalsbasis is van alles wat het volk doet. Het volk had zich gelegerd, had hun kampen opgezet in Gilgal. En vanuit daar, vanuit die positie, om het zo te zeggen, vanuit die positie nam men het land in bezit. En ook dat zou onze uitgangspositie zijn natuurlijk. Het leven van, hoe je het ook wil zeggen, het leven van een nieuw leven. Dat het vanuit dat onvergankelijke leven nemen wij de belofte in bezit. Nog een beetje zacht. Hè? Vanuit die uitgangspositie, vanuit die positie. Jericho. Heb ik volgens mij vorige keer ook iets over gezegd, maar echt heel kort. Jericho speelt natuurlijk een prominente rol in dit hoofdstuk. En we komen Jericho nogal eens tegen in de Bijbel. Jericho is de oudste stad, of in ieder geval een van de oudste steden ter wereld. Wikipedia die zegt daar het volgende over. Jericho is een stad op de westelijke Jordaanhoever, niet ver van de rivier de Jordaan. Ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. En Jericho staat bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld. Het is dus de oudste stad ter wereld. In ieder geval de oudste bewoonde stad. En het is een stad die ver onder zeeniveau ligt. Volgens mij is het is niet het laagst gelegen punt op aarde, want de Dode Zee ligt nog lager. Maar het is wel de oudste stad op aarde. Sommigen zouden misschien zeggen, ja, maar Sodom en Gomorra liggen op de bodem van de Dode Zee. Dus dat ligt nog lager. Maar Roel die hier zit, die weet dat dat niet waar is. Want die heeft er namelijk foto's van Sodom en Gomorra. Want dat kun je nog steeds bezoeken. En volgens mij hebben we ooit wel eens op een bijbelstudie ergens van. Oh,
die heeft foto's meegenomen.
Ja, toen gaf André daar een bijbelstudie volgens mij over Sodom en Gomorra. En toen heb jij de foto's meegenomen. Roel, die heeft heel wat foto's van Sodom en Gomorra. Kun je vandaag de dag nog steeds bezoeken. Alleen, wat je... Als je daar bent, wat je ziet is as. Alleen maar wit. Maar je ziet dus wel de vormen van gebouwen die daar gestaan hebben. En dus door zwavel wat uit de hemel regende, echt in de as gelegd is.
De zwavelballetjes zie je nog steeds vinden. Ja.
Steek
je aan en dan brandt het nog even.
Ik heb toevallig... Websiteje kon ik in de pauze wel even doorgaan. Ik heb toevallig vorige week of die week daarvoor nog wat films daarvan zitten kijken. Want je kan er gewoon op YouTube ook wat filmpjes van vinden. Bijzonder interessant. Maar we hebben het nu niet over Sodom en Gomorra, maar over Jericho. Dat ligt dus 260 meter onder zeeniveau. En op zich is dat natuurlijk al uniek. Een stad die... naar de mens gesproken, eigenlijk onder water had moeten liggen. Maar dat zeg ik enigszins dubbelzinnig. En het is ook de oudste stad ter wereld. De oudste continu bewoonde stad ter wereld. Nou, ik moet dan denken aan woorden uit 2 Petrus. Waar Petrus dit zegt. Daar heeft Petrus het over de oude wereld. De oudste stad is, meen ik, een beeld van deze oude wereld. Je staat in 2 Petrus 2, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed of vloed over de wereld van de goddelozen bracht. Oh, nu heb ik even iets verkeerd gedaan, dus ik had nog wat verzen moeten in mijn presentatie moeten zetten. Maar dat geeft niet. Ik zoek het gewoon even op, 2 Petrus 2. Ja, ik had alleen vers 5, maar... Nou, ik heb iets fout gedaan, maar... Ik dacht dat ik die versie... Misschien heb ik een andere versie van PowerPoint ergens opgeslagen. Daar ga ik nu niet naar zoeken. Van de presentatie. Ik lees vanaf... ik lees even vanaf vers 1. Ik lees gewoon even het hele stuk. Want het staat in een bepaalde context. 2 Petrus 2 vers 1, en, of maar, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ja, dat is wat oud-Nederlands natuurlijk, Statenvertaling. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de heren die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, door hebzucht, met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel het dodenrijk geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld, daar staat er dus, de oude wereld, niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid, en zijn achtal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet voor degenen die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de rotzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Nou, ik heb even het hele gedeelte gelezen. Het is niet echt voorlees Nederlands natuurlijk zo uit de Statenvertaling. Maar waar het hier om gaat, en ik ga niet op al die vers in, is dat God in het verleden oordelen heeft gebracht. Zoals in de oude wereld, ten tijde van Noach. Zoals met Sodom en Gomorra. En dat hij altijd uit die oordelen, de godzaligen staat er dan in vers 9, godvruchtigen. Synoniem daarvoor zou wellicht de gelovigen zijn. De gelovigen, hij bewaart de gelovigen uit die verdrukking, uit die verzoeking. Nou, hier lezen we in Jozua 6 van de stad Jericho, de oudste stad ter wereld, ver onder zeeniveau. En die stad wordt hier geoordeeld. Ik geloof dat dat een uitbeelding is van de, van het oordeel van, over deze wereld, deze oude wereld, hè, zoals, Petrus die ook noemt in 2 Petrus 2. En een wereld die in ieder geval onder water gelegen heeft. Hè? En die stad Jericho die ligt nu nog steeds niet onder water weliswaar, maar wel ver onder zeeniveau. Ik geloof dus dat Jericho een beeld is van deze oude wereld. Ik kom daar straks nog wel op terug, want daar zijn we nog lang niet klaar mee. Maar voor nu laat ik het hier even bij, naar aanleiding van 2 Petrus 2. Een oude wereld die God ooit onder water heeft gebracht en dus geoordeeld is door water. En Jericho, een laag gelegen stad, ver onder zeeniveau. En we lezen hier dat in Jozua 6, lezen we een geschiedenis dat deze wereld, dat deze stad geoordeeld wordt. En zoals we in 2 Petrus 2 vers 7 lezen, dat de godzaligen, omdat we staat dat woord uit zijn vertaling dan maar even aan te houden, dat de godzaligen daaruit worden gered, zo wordt ook uit Jericho wordt de hoer Rahab gered. De gelovige hoer Rahab, want dat lezen we van haar. Wat is er van?
Heb je het nu over Jericho?
Ja.
Ik ga luisteren.
Oh, nou. Ik ben benieuwd wat je ervan oppikt. Jens zei vanmorgen, ik ga niet naar jou zitten luisteren, want het is allemaal veel te moeilijk. Dus,
Ik ga het wel.
Jij gaat proberen, oké. Nou, Jericho, ik heb een kaartje afgedrukt, tenminste afgedrukt, op het scherm gezet. Dat ligt dus ligt hier, wel vlakbij de Dode Zee inderdaad. We komen Jericho in het Nieuwe Testament, komen we het 7 keer tegen. In Matthäus 20 gaat het over twee blinden in de stad Jericho. In Markus 10 gaat het over één blinde in Jericho en in Lucas 18 ook. En in die gedeelte van Markus 10 en Lucas 18, daar gaat de Heer door Jericho. Hij komt die blinde tegen. Hij vraagt van, ja, wat willen jullie? Want ze roepen naar hem. Ik weet niet of het in beide geschiedenissen exact hetzelfde beschreven staat. Maar die blinden die roepen naar hem en Jezus vraagt aan ze van, wat willen jullie? Nou, dan zeggen ze, ja, we willen ziende worden. En de Heer geneest ze en dan zegt hij ook, jullie geloof, hè, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Maar dat is ook wat we geïllustreerd vinden in de geschiedenis van Rahab. Hè, haar geloof redde haar. Zij was de, met haar familie en ieder die in haar huis was, was zij de enige die de verwoesting van Jericho overleefde. Maar wat we dus zien beschreven in die evangeliën in type, is dat de Heer Jezus afdaalt naar die stad die daar ligt in de laagte. Hè. Dat is natuurlijk een beeld van de Heer in zijn vernedering. Die kwam tot zijn volk en die die daar van degene die geloven de ogen opent. Nou, de barmhartige Samaritaan is een hele bekende geschiedenis. Bekende gelijkenis moet ik zeggen. Waar de Heer ook waar we ook lezen dat een man in rovershanden was gevallen op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die man die liep dus die liep de verkeerde kant op. Die was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Die viel in rovershanden. En die bleef daar als voor dood liggen. Een Levitische priester kwam vervolgens voorbij. En een wetgeleerde. En die konden hem niet helpen. En toen kwam daar een Samaritaan. Beeld van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus Christus. Die was ook onderweg. Van die eerste twee van die leviet en die wetgeleerden, daarvan lees je dat ze afdaalden van die Samaritaan staat dat er niet. Dus die zal de andere kant op gereisd hebben. Die zal onderweg geweest zijn van Jeruzalem naar Jericho. Of in ieder geval vanuit Samaria. Want daar komen de Samaritanen vandaan natuurlijk. Ging hij de andere kant op waarschijnlijk. Hij is degene die man in rovershanden, die de man die in rovershanden was gevallen, die hem op zijn beest heft en hem verzorgt. Nou, we vinden vervolgens nog geschiedenis van Zacchaeus. Was ook in Jericho. Waar de Heer een tollenaar, een belastingambtenaar zouden wij zeggen, uit een vijgenboom plukt. De vijgenboom, een beeld van Israël. En Zacchaeus als uitbeelding van van het gelovige overblijfsel van Israël, of in ieder geval dat deel van Israël dat geloofde. Zacchaeus is overigens een tollenaar. Die spelen ook een belangrijke rol in de evangelie. Worden vaak in één adem genoemd met hoeren. Rachab de hoer. Maar er wordt in de schrift gesproken over hoeren en tollenaars. Tollenaars zijn diegenen die Joden zijn. Zij zijn uit Israël. Maar wat zij doen, zij innen belasting voor de vijand, voor de Romeinen. Dat een tollenaar die inde de belastingen voor de Romeinen. En daardoor waren ze niet zo, daardoor waren ze niet geliefd bij het volk. En worden ze dus op één hoop geveegd met hoeren. Hoeren en tollenaars. En ik heb vorige keer heel kort iets gezegd over de 10 stammen van Israël, die verstrooid zijn onder de natiën, daardoor heidenen werden. En toen uiteindelijk het evangelie naar de heidenen ging, kwam het dus onder andere, kwam het ook bij hen terecht. Bij dat volk dat ooit de 10 stammen waren, maar zich nu gedroegen als heidenen, omdat ze hun identiteit kwijtraken. Nou, ik geloof dat daar in ieder geval die tollenaren een beeld van zijn. Van zij die weliswaar uit Israël zijn, maar zich niet zo gedragen. Want zij gedragen zich als de heidenen, als de Romeinen. Ze in de belastingen voor de Romeinen. Ik heb dat vorige keer heel kort iets over gezegd. En ik heb er later, om het een beetje goed te maken, nog een blogje over geschreven. Omdat ik wat ik toen zei, 2 weken terug, al erg kort door de bocht vond. En wat ik er nu over zeg is natuurlijk ook weer kort door de bocht. Maar nu kan ik terugverwijzen naar dat blogje. We lezen ook in Hebreeën 11 nog over Jericho, dat de muren van Jericho door geloof zijn gevallen. Dus niet door het geschreeuw en de herrie of door wat dan ook, nee, door geloof. Nou, in het Oude Testament vinden we de stad Jericho 57 keer genoemd. Eén gedeelte wil ik laten zien. En dat wil ik doen naar aanleiding van Jozua 6, vers 26. Helemaal op het einde staat daar een vers wat je bijna niet mee zou lezen als je de geschiedenis van Jozua 6 over de woesting van Jericho leest. We hebben het net ook gelezen, maar ik lees het nog even een keer. Jozua 6, vers 26. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heren met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Hier staat dus dat degene die Jericho zou bouwen, of herbouwen, maar degene die Jericho zou bouwen, die zou een vloek op zich laden, op zich brengen. Hoe je dat ook wilt zeggen. Maar we lezen later in het Oude Testament, in 1 Koningen, dat Jericho is gebouwd. 1 Koningen 16 is dat. Kun je het bijhouden, Fem, met bladeren? Heb je hem al? Oké. Nou, je hebt goede assistentie, dus... lees ik even vanaf vers 29. Er staat een grote 16. Ik lees even vanaf vers 29. Daar gaat het over Achab, een bekende koning in de geschiedenis van Israël. Daar staat, en Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Het geschiedde dat hij nog de vrouwen nam, zonde tussenzin. Het geschiedde dat hij nog de vrouwen nam, Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs. En heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, uit welk hij de Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En dan dit vers. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet, Jericho, op Abiram. Zijn eerstgeboren zoon heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noen, gesproken had. Nou, hier vinden we dus een verwijzing naar Jericho, dat inderdaad weer gebouwd werd volgens de voorschriften. We lezen hier, ik heb dat even meegelezen, over Achab, dat lezen we twee maal, die meer kwaad deed dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dat staat in vers 33. En in vers 30 lazen we dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Dus Jericho wordt herbouwd, wordt gebouwd op een moment dat er meer kwaad gedaan was in de ogen des Heren dan ooit daarvoor. En dan in zijn dagen, staat het vers 34, daarom heb ik het voorgaande even meegelezen vanwege het verband. In zijn dagen wordt dan Jericho gebouwd door die Hiel. Dus op het hoogtepunt van het kwaad, op het hoogtepunt, of het dieptepunt zou je eigenlijk moeten zeggen, maar toen men het diepst gezonken was, toen met... Ja, op dat moment wordt Jericho gebouwd of herbouwd. Overigens, denk ik dat Jericho als stad, of als bewoonbare plaats, of hoe je dat ook moet zeggen, wel degelijk al bestond ook daarvoor. Want je leest even in mijn aantekeningen kijken, in 2 Samuel 5 vers 10 wordt Jericho ook genoemd. Nou, dat speelt zich natuurlijk af voor de geschiedenis die we nu lezen. Maar ook in de rest van het boek Jozua, pak maar een concordantie, zoek Jericho op en je vindt het ook in de rest van het boek Jozua. Het is gewoon ook gegeven als erfdeel aan, ik meen Caleb, maar dat weet ik niet zeker. Maar het was daarna in ieder geval een bewoonbare plaats. Dus... als ik al die gegevens zo naast elkaar leg, dan zou ik de conclusie trekken dat wat we hier beschreven vinden in 1 Koningen 16 vers 34, als Jericho gebouwd wordt, dat het gaat om de muren en de poort. Want op zich de bewoonbare plaats Jericho, maar ik weet niet of je iets een stad mocht noemen in die tijd als er geen muur omheen stond. Maar die bewoonbare plaats van Jericho, dat bestond wel degelijk, want dat vinden we hiervoor ook al terug in de geschiedenis. Nou, ik geloof dat de herbouw van Jericho, of de bouw van Jericho, want de herbouw staat er niet eens, maar dat de bouw van Jericho een beeld is van een wereld die God onder water heeft gebracht, geoordeeld, Maar die later, dat oordeel was niet blijvend. God is gewoon zijn weg weer gegaan met die oude wereld. Ik zeg dan meteen bij, ik heb er ook wel eens anders over gedacht. Ik heb ook wel eens, ik heb deze typologie en deze geschiedenis ook wel eens betrokken op wat men noemt de restitutieleer. Dat er ooit de restitutieleer leert dat er ooit een andere aarde, een andere wereld is geweest voor deze. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1 vers 1. Dan leert men daartussen een gat, gap theorie wordt het ook wel genoemd. En vervolgens is God die oude wereld, heeft hij geoordeeld, want die werd woest en ledig. En is hij volgens de beschrijving in Genesis 1 die oude wereld gaan herstellen. En dat heb ik ook wel eens gedacht, maar dat geloof ik niet meer. En daar heb ik zo mijn redenen voor. Ik heb daar wel wat redenen voor, maar de belangrijkste is wellicht wat in Openbaring 21 vers 1 staat. Daar beschrijft Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de eerste aarde, de eerste hemel, was niet meer. Dus als daar straks een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt, dan wordt over deze aarde gesproken als de eerste aarde, de eerste hemel. Dus dat betekent mijns inziens, maar daar mogen jullie anders over denken, dat er hiervoor geen andere aarde geweest kan zijn. Want dan zou dit de tweede aarde zijn en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zou dan de derde inmiddels zijn. En dan zou er in Openbaring 21 terugverwezen zijn naar de tweede aarde. En de tweede hemel was niet meer. Is ook heel kort door de bocht, maar ik kan er nu niet uitgebreid op ingaan. Maar ik geloof dus dat de herbouw van Jericho zoals die hier beschreven wordt in 1 Koning 16 vers 34. Dat gaat over hoe God deze wereld heeft voortgezet na de zondvloed. Of als je het op de zondeval wilt betrekken, vind ik dat ook prima. Dat zou wellicht ook nog kunnen. Maar in ieder geval is het zo dat God een wereld die hij geoordeeld heeft. Onder de watervloed heeft gebracht. Dat hij die water heeft. Die heeft hij gewoon weer weg laten gaan. En hij is verder gegaan met die wereld. Nou, ik geloof dat Jericho daar een beeld van is. En men zegt vaak van ja, Jericho mocht niet herbouwd worden. Want dat staat in Jozua 6, vers 26. Maar als ik Jozua 6, vers 26 lees. En dan staat het er niet. Er staat juist beschreven dat als men Jericho zou bouwen, hoe men dat zou moeten doen. Dat hij zijn grondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stelt op zijn jongste zoon. En dat vind je beschreven in 1 Koning 16 vers 34, hoe hij dat gedaan heeft. Hij heeft Jericho gebouwd. En dat heeft hij gedaan op zijn eerstgeboren zoon. En op zijn jongste zoon heeft hij haar poorten gesteld, staat daar. Dus daar is niks mis mee, dat heeft hij gewoon volgens voorschriften gedaan. Daarop heeft men natuurlijk weer bedacht dat hij daarvoor eerst zijn zoons ter dood heeft gebracht. Maar ook dat is natuurlijk tamelijk onlogisch als je het mij vraagt. Want zijn zoons kunnen gestorven zijn, kunnen overleden zijn, kunnen doodgeboren zijn. Dat las ik overigens wel in de studiebijbel. Hè. In die dagen was de kindersterfte veel hoger dan nu. Wellicht zijn zijn zoons doodgeboren. En dan dacht hij van, nu ik toch twee dode zoons heb, kan ik net zo goed volgens de voorschriften in het boek Jozua die stad herbouwen. Maar nu even naar de typologie wat we vinden in 1 Koning 16 vers 34. Dat is voornamelijk gebaseerd op namen. In zijn dagen staat daar, bouwde Hiel. Dat betekent God leeft. Hiel de Betheliet. Dus die was uit het huis van Bethel. Maar ja, God leeft, hè, de levende God. We hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die redder is van alle mensen. Hiel lijkt me een beeld van God. En zo heet hij namelijk. Levende God. En hij kwam uit Bethel. Nou, dat is het huis van God. Daar woont God, hè, in zijn huis. In zijn dagen bouwde Hiel, God leeft, de Betheliet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. Abiram betekent mijn vader is hoog. Mijn vader is verheven. Ja, lijkt me, en hij was de eerstgeboren zoon. Lijkt me een type van Christus, van de Heer Jezus Christus. Hè, die zijn vader ook aansprak als de verhevene. En op Segub, zijn jongste zoon. En Segub betekent ook zoiets als verhoogd of verheven. Die Segub en Abiram, ik denk dat het twee verschillende waren, maar het zou ook nog wel te verdedigen zijn dat het dezelfde was. Alleen met twee verschillende namen genoemd. Want door heel de schrift heen lezen we toch dat de jongste zoon de eerstgeboren is. Isaac, Jacob, ja, noem ze maar op in Genesis. De eerstgeborene is de jongste en dat zijn allemaal typen van Christus, al die eerstgeboren jongste zonen. Je zou ook nog kunnen zeggen, hè, hij is in de... Pak ik even de interlineaire erbij. Daar staat de mindere in plaats van jongste. Het zou ook nog een beeld kunnen zijn van Christus en de gemeente. He, wij zijn de mindere van hem. Maar wij zijn wel, om te zeggen, mede-erfgenamen met hem. Dus dat is een broer, hè, een mede-erfgenaam. Delen in dezelfde erfenis. Dus ik kan ook nog spreken van Christus en de gemeente. He, Christus en de Christus. Christus is de zoon. De Christus is hoofd en lichaam. Zo wordt het genoemd in de brieven van Paulus. Nou, dan lees je nog dat het naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noen, gesproken had. Het is door het woord, door Jozua, in type door Jezus natuurlijk, gesproken. Dat Jericho, ik vat het even samen voordat we koffie gaan drinken. En dan gaan we naar de pauze toch wel even tempo maken, denk ik. Maar Jericho is die stad die geoordeeld is, hè, dat lezen we in Jozua 6, maar die toch voortbestond en waar later zelfs weer muren omheen kwamen, waar een poort in werd gezet. En dat werd gedaan door Hiel, een beeld van de levende God. En dat deed hij op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Hè, mijn vader is hoog, mijn vader is verheven, en op Segub zijn jongste zoon. En ik geloof dat het een uitbeelding is van God die deze wereld bouwde op zijn eerstgeboren zoon, op de Heer Jezus Christus. Een wereld die weliswaar geoordeeld is, die weliswaar onder de zonde is, daar kom ik na de pauze nogal op terug, maar die gebouwd is op zijn zoon, op het werk van zijn eerstgeboren zoon. En zoals Paulus in Colossenzen zegt, in hem zijn alle dingen geschapen en... In en door hem zijn alle dingen geschapen. Ja, daar is Jericho een beeld van. Maar we gaan dat verder bespreken na de pauze. Naar aanleiding van Jozua 6. Want daar ga ik dan echt naar terug.